Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag Metis Onderwijsadvies bedanken. Metis werkt elke dag aan hun missie, excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Kijk voor tal van inspiratie, praktijkvoorbeelden en praktische tools voor docenten en onderwijsleiders in het beroepsonderwijs op www.metis-onderwijsadvies.nl. Welkom bij Chipcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Chipcast is een wekelijkse podcast over onderwijs. Alles over didactiek, pedagogiek, leren, samenwerken, innoveren, onderzoek, onderwijskundig leiderschap en soms een uitstapje naar de filosofie. Vandaag de gast in de studio, Gerdien Bertram Troost, hoogleraar onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Gerdien heeft een leerstoel die mede mogelijk is gemaakt door VERES, Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs. Gerdien, leuk dat je er bent.
Dankjewel, leuk om te zijn.
Ik kijk er erg naar uit. We gaan een interessante vraag verkennen. Is het tijd voor meer levensbeschouwing en zingeving in het onderwijs? Grote vraag.
Zeker, ja.
Maar soms mag je grote thema's bespreken in de podcast.
Dat is mooi.
Ja, en het kwam eigenlijk een klein jaar geleden dat ik op de Weer in Friedes op zolder, dat is een hele oude school in het West-Friesland, een zolder aan het opruimen was met wat collega's. En toen kwam ik allerlei prachtige prenten tegen voor het godsdienstonderwijs.
Ja, fantastisch, ja.
Naar te kijken. Vertelmateriaal voor het flanelbord. Ja. Flanelbord moet ik zeggen.
Ja.
Kerkelijk goedgekeurd. En toen bedacht ik me, god, dat is eigenlijk een beetje langzaam aan het verdwijnen. We waren toch echt een beetje naar de stort aan het brengen. Het klinkt een beetje onerbiedig. Ik heb het gelukkig weten te redden.
Ja.
En toen dacht ik, zoek eigenlijk een expert die hier meer over af weet.
Ja.
Godsdienstonderwijs.
Ja, die flanelborden, die ken ik ook nog wel uit mijn eigen basisschooltijd. Dat was, dit is katholiek materiaal, goedgekeurd door een pater.
Ja.
Ik zat zelf op een protestants-christelijke basisschool.
Okay.
En daar werd ook nog wel verteld met de flanelborden. Dat gebeurde op school, dat gebeurde ook in de kerk.
Ja.
En dat was ook wel iets kenmerkend van die tijd, wat ook nu echt wel anders is. Dat kerk en school ook nog wel meer met elkaar te maken hadden. Ook afhankelijk van waar je in Nederland je bevond natuurlijk.
Ja, zeker.
Dus dat, En je hebt gelijk, flanelborden zie ik niet meer. Ik zie dat niet gebruikt worden in het onderwijs. Nee. Maar verteld wordt er gelukkig nog wel. Al merken we wel dat leerkrachten daar meer moeite mee hebben. Het lijkt op de pabo's wat minder vanzelfsprekend dan vroeger. Die vertelcultuur.
Okay.
En als het dan gaat over lessen godsdienst of dagopeningen bijvoorbeeld.
Ja.
Zien we dat leraren eerder voorlezen uit een kinderbijbel bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja.
En daar zie je ook wel weer een ontwikkeling van, hey, zouden we ook kunnen kijken met elkaar om die leraren weer wat meer de waarde van vertellen ook in te laten zien. En hen ook daar wat ruimte mee te geven om te oefenen. Omdat dat toch veel meer oplevert in de interactie ook met kinderen. Dat je veel meer samen dat doet dan dat je achter tekst bezig bent.
Ja, dat je een beetje verschilt achter een verhaal. Of dat je, dat zie je ook wel dat er filmpjes worden aangezet als manier om een gesprek te starten.
Ja.
En eigenlijk heeft dit ook wel iets in zich van van bordwerken. Je bouwt eigenlijk een verhaal op aan de hand van hele mooie figuren.
Zeker,
en vertellingen eigenlijk.
Ja. En het spreekt natuurlijk ook echt de fantasie aan door de beelden die aangereikt worden. Dus het is destijds een gouden greep geweest om het zo te ontwikkelen. Ja.
Ik zal even op Chipcast wat foto's plaatsen naar het materiaal. Want het is best wel heel aardig om misschien even te bekijken.
Ja, ja.
En wat maakt nou dat jij je al zo lange tijd bezighoudt met levensbeschouwing en onderwijs?
Ja, daar ben ik eigenlijk zo'n beetje ingerold, zou ik willen zeggen. Als ik zelf terugdenk, dan heeft het al helemaal te maken met de studiekeuze die ik ging maken en hoe dat verlopen is. Ik had zelf nooit bedacht dat ik op deze plek zou komen. En zo zie ik het ook wel, hoor. Dat dingen, kansen worden geboden op een bepaald moment en je stapt er wel of niet in. En dan kom je uiteindelijk op de plek terecht waar je komt.
Ja.
Maar dat ik iets met onderwijs zou doen, dat zat er al heel vroeg in. Ook opvoeding sprak me heel erg aan. Ik weet nog wel, toen ik zelf, de eindbasisschool, begin middelbare school, keek ik al met mijn moeder mee naar opvoedingsprogramma's. Die zij dan voor ons keek. Maar die vond ik gewoon zelf wel interessant. Hoe doen ouders dat dan? En dus er zat altijd al die interesse voor opvoeding in. Op de middelbare school heb ik overwogen om pedagogiek te gaan studeren. Mijn decaan zei toen, joh, moet je niet doen, dat is te makkelijk. Nou, achteraf denk ik daar natuurlijk heel anders over. Als één ding complex is, is het opvoeden en daar op een fatsoenlijke manier over nadenken.
Misschien dacht je moet wat meer uitdaging.
Maar dat was toen, misschien is dat nu nog wel een beetje de sfeer van, je kan altijd nog pedagogiek doen, zeker als meisje, jonge vrouw.
Ja.
Dat komt altijd van pas in de opvoeding. Maar zij zag wel in mij dat ik ook cognitief meer ambities had en meer uitdaging zocht. Toen is het uiteindelijk ontwikkelingspsychologie geworden. Aan de ene kant ligt het dicht bij elkaar. En aan de andere kant heeft het ook echt een hele andere insteek. Ja, en is er ook echt een groot verschil. Maar dat ik iets daarmee wilde en dat ik iets met onderwijs, dat stond voor mij eigenlijk wel vast. En dat had ook wel te maken met de rol die leerkrachten, decanen, studiebegeleiders in mijn eigen middelbare schooltijd vervulden. Mm-hmm. Dat ik dacht van, wow, wat is dat mooi dat je zoiets voor jongeren kan betekenen. Dus dat maakte mij eigenlijk enthousiast om zelf ook zoiets te gaan doen.
En wat deden ze dan? Wat raakte jou daarin dan? Is de begeleiding misschien?
Ja, de begeleiding en leerlingen echt zien. Ja. Ja, helpen met de levensfase waar ze in zitten. Ja. De tienertijd gebeurt natuurlijk heel erg veel. Dat merkte ik aan mezelf, dat merkte ik aan mijn klasgenoten. En elke keer was er wel weer één van de leerkrachten. Niet voor elke leerling dezelfde leerkracht die zo'n rol vervulde. Maar telkens zag ik wel weer één leerkracht zich eigenlijk ontfermen over een medeleerling waar er iets mee was of die ergens tegenaan liep. En dan net weer een duwtje en kom op. En ja. Dat vond ik gewoon heel belangrijk. Mooi om te zien. Vond ik echt belangrijk. Ik dacht, zoiets zou ik ook best wel willen doen en kunnen betekenen voor anderen. Toen heb ik nog met de gedachte gespeeld om Frans te gaan studeren. Daar was ik ook best wel goed in. Dan word ik docent en dan ga ik op die manier iets voor jongeren betekenen. Maar toen ik daar nog eens over doordacht, dacht ik, dan moet ik ook die Franse grammatica en die werkwoordsvervoegingen. En als ik dat allemaal doe met het doel om er te zijn voor de jongeren, dan is dat misschien best wel een hele lange omweg eigenlijk. Ja. Door die taaie materie van die grammatica. Dus toen dacht ik, dan ga ik ontwikkelingspsychologie, onderwijs en ontwikkelingspsychologie doen. En dan kan ik misschien langs de weg van de schoolpsychologie, het decanaat, dat ligt een beetje in elkaars verlengde, zou ik iets kunnen betekenen. Dus ik heb ook uiteindelijk stage gelopen bij een loopbaanadviesbureau, waar ik ook met kinderen en jongeren schoolkeuze, beroepskeuzetesten deed. Rondom dyslexie heb ik ook nog een en ander gedaan. Ik had nog de GZ-psycholoog, die moest de handtekening nog zetten, maar verder kon ik zo'n heel traject ook wel doen. Dus dat had ook verder een pad kunnen zijn. Maar toen kwam een promotietraject op de VU op mijn pad. Gewoon in de krant, een advertentie. Dus ik dacht, hoe verzin je het? En dat was op het snijvlak van psychologie, pedagogiek en theologie. En die psychologie en pedagogiek die had ik dus al in mijn pakket. Ja. En die theologie die had ik van huis uit ook wel meegekregen. En de grap was eigenlijk dat uit elke beroepskeuzetest die ik zelf deed, dat er altijd theologie uitkwam. Maar dan dacht ik, dat is gewoon mijn eigen fascinatie. Daar wil ik helemaal niet mijn beroep van maken.
Nee.
Maar zo kwam die toch weer terug.
En zelfs een promotieonderzoek.
Zelfs een promotieonderzoek, inderdaad.
Op het snijvlak van die drie
van
disciplines.
Van die drie disciplines, klopt.
En wat bedoel, hoe zou jij theologie omschrijven als discipline? Wat is dat?
Ja, de theologie is ontzettend breed. Mijn eigen expertise bevindt zich dan op het vlak van de praktische theologie. Mm-hmm. Dus hoe werkt religie, hoe werkt levensbeschouwing in de samenleving? Wat betekent het voor mensen, voor individuen, voor groepen in de samenleving?
Ja.
En welke uitingsvormen horen daar dan bij en welke ontwikkelingen zijn daar ook in waar te nemen.
Ja, ja, ja.
Dus het is eigenlijk meer de sociaal-wetenschappelijke benadering van de theologie dan.
Waarom is er religie? Welke functie heeft het, heeft het voor ons als mensen?
Ja, ja en ook hoe werkt het
hoe
ook?
Werkt het?
Hoe werkt het ook als groepen mensen met verschillende religies elkaar ontmoeten?
Ja.
En uiteindelijk heb ik me dus vooral vastgebeten in die vraagstukken op het domein van het onderwijs.
Ja.
Want je kunt het ook onderzoeken in de thuissituaties, in geloofsgemeenschappen, in de samenleving breed.
Maar
er is wel
mee?
Iets van versmalling nodig, dus op het onderwijs.
Ja, je richt op, en wat bedoel, kan je daar een voorbeeld van geven? Want een school, er komen kinderen naar een school die misschien verschillende achtergronden hebben,
mm-hmm.
verschillende dingen geloven.
Mm-hmm.
En hoe ga je daar als docent mee om? En hoe geven ze met elkaar dan betekenis aan, aan leren, aan hun wereld en dat soort vragen die dan naar voren
precies.
komen?
Ja, precies. Ik zeg altijd religie, of eigenlijk breder gezien, spreek ik vaak liever over levensbeschouwing.
Levensbeschouwing,
want
niet
iedereen heeft een religie, niet iedereen is religieus. Maar wel iedereen heeft een levensbeschouwing, althans in mijn definitie.
Ja.
Want iedereen heeft een bepaalde kijk op het leven en een bepaalde manier van in het leven staan. En dat is een hele ruime vorm van levensbeschouwing, een ruime definitie. En het kan zijn dat in die manier van naar het leven kijken, God of goden daar een rol in spelen. Dan kan je over religie spreken.
Ja.
Maar dat hoeft niet. Dus iedereen heeft een levensbeschouwing, maar niet iedereen heeft een religie.
Ja, je zou kunnen zeggen, een levensbeschouwing zou kunnen zijn, een atheïst zou ook een...
Ja,
ook
een humanist
vorm van
bijvoorbeeld
een humanist
ook.
Natuurlijk
hoewel
ook.
Daar is wel intern gesprek ook over, in hoeverre humanisme toch ook niet religieuze aspecten, elementen heeft.
Oh, ja.
Maar dat laten we hier maar even liggen.
Ja, ja.
Maar in elk geval is levensbeschouwing in die brede zin is sowieso op school aanwezig.
Ja.
Je kunt dat ook niet wegdenken. Want alleen al doordat er mensen zijn in de school, is er levensbeschouwing in de school.
Ja.
Dus dat is het eerste al.
In de zin van, je maakt met elkaar afspraken. Er is een bepaalde vorm van omgang met elkaar.
Ja, en je neemt wie je bent zelf mee de school in.
Je
eigen manier van
naar
het leven kijken. De dingen die je belangrijk vindt, die worden daar ook door gekleurd. Dus levensbeschouwing is alleen al via de mensen in de school aanwezig. En wat voor mijzelf ook een behulpzaam onderscheid is, dat maak ik op basis van een promotieonderzoek van een collega van mij op de VU, die inmiddels ook bij Veris werkt. Dus kom maar daar weer tegen, Jacomijn van der Kooi. Mm-hmm. Die heeft een onderzoek gedaan waarin ze op basis van heel veel literatuurstudie een onderscheid maakt tussen georganiseerde levensbeschouwing en persoonlijke levensbeschouwing. En een georganiseerde levensbeschouwing is dan eigenlijk een traditie zoals die door de jaren heen is ontstaan. Met ook meer een set van leerstellingen, maar ook gedragingen die erbij horen. En waar ook een groep volgers zich toe verhoudt. Is een georganiseerde levensbeschouwing. En daarnaast is de persoonlijke levensbeschouwing, waarbij mensen veel meer op hun eigen manier zoeken naar antwoorden op zingevingsvragen. En zich niet per se verhouden tot een bepaalde traditie waarin die antwoorden ook gevormd en gerijpt zijn, maar dat meer op hun eigen manier vormen. En dat kan deels gebaseerd zijn op zo'n georganiseerde levensbeschouwing, maar kan ook allerlei eigen vormen aannemen.
Ja.
En in onze huidige samenleving zien we dat door de bank genomen veel minder mensen zich oriënteren op een georganiseerde levensbeschouwing. Maar die persoonlijke levensbeschouwingen die zijn dus wel degelijk, omdat je nu eenmaal je zoekt naar wie je bent in het leven en wat je wereldbeeld is.
Ja.
Dus daar is een enorme diversiteit. Dat is het ene.
En zou je ook zeggen dat mensen misschien wat meer dan vroeger alleen door de wereld gaan? Omdat het is in ieder geval ook zichtbaarder ook, hè? Via social media. Vroeger was je misschien meer ingebed in de korfbalvereniging, de sportclub, de kerk, de buurtvereniging voor carnaval, de schoolkeuze.
Ja. Ja.
Dat is ook minder misschien. Dus.
Ja, en dat hangt ook wel een beetje met elkaar samen. We hebben natuurlijk, maar misschien moet ik eerst even afmaken van die georganiseerde levensbeschouwing. Daar zit dat gemeenschappelijke dus ook veel meer in.
Ja.
Aan de ene kant zie je dat heel veel mensen in onze huidige tijd vooral een persoonlijke levensbeschouwing opbouwen, impliciet of soms wat explicieter. Dus dat die georganiseerde levensbeschouwing een kleinere rol speelt in de samenleving. En tegelijkertijd is die georganiseerde levensbeschouwing ook niet weg. Ooit gedacht, religie verdwijnt wel in onze samenleving. Dat is niet gebeurd. Mm-hmm. En wereldwijd al helemaal niet. Nederland is een van de meest geseculariseerde landen. Maar als je wereldwijd kijkt, speelt religie een hele belangrijke rol, ook in de georganiseerde vorm.
Ja, ja.
En dat is ook een reden, of een manier waarop levensbeschouwing in het onderwijs aan bod komt, van hoe gaan we daar met elkaar mee om?
Ja.
Met die verschillende vormen van levensbeschouwing, die persoonlijke vormen en ook die georganiseerde levensbeschouwingen. En wat is dan ook goed om te weten? Dus welk stuk kennis komt daar ook bij om elkaar beter te begrijpen?
Ja.
En hopelijk ook om een beetje beter met elkaar te kunnen samenleven. Dus het heeft ook heel veel met burgerschap te maken.
In zekere zin wel, Hoe doe je, hoe leef je samen met elkaar?
Ja.
Dat is natuurlijk ook een burgerschapsvraag. Ja. En het tweede deel van jouw beantwoording geef je eigenlijk al gedeeltelijk antwoord op die tussenvraag die ik gaf van dat verschil tussen dat individuele en dat gemeenschappelijke.
Ja, precies. En we hebben dat in het Westen, zeker vanaf de jaren 60, dus dat secularisatieproces gehad, waarbij die georganiseerde levensbeschouwing steeds minder een rol speelde. Ja, dus op allerlei manieren probeerden mensen dat ook in beeld te brengen door onderzoek. Een hele eenvoudige manier is, ga je naar de kerk en hoe vaak? Maar daar meet je natuurlijk niet echt mee wat er van binnen leeft bij mensen, wat ze belangrijk vinden en waar ze zich op oriënteren. Dus het is steeds complexer geworden om daar iets over te zeggen onderzoek. Maar het gemeenschappelijke gedeelte van levensbeschouwing, dat is wel afgenomen inderdaad. Dus dat raakt, of dat past in het plaatje van wat jij schetst, dat mensen individueler zijn geworden. Secularisatie en individualisering liggen ook dicht bij elkaar wat dat betreft.
Ja, zeker. En ook dat zijpelt ook door in het onderwijs met gepersonaliseerde leerroutes. Het idee dat je eigenlijk alles zelf zou mogen en kunnen beslissen. Ja. Dat beter is, dat we dat toch als een soort hogere vorm van onderwijs waarderen. Veel mensen in ieder geval wel.
Ja.
En het doet me ook een beetje denken aan dat ik heb ooit, mijn onderzoek ging over sociaal kapitaal. En dan las ik een boek van Robert Putnam over bowling en loon.
Ja,
dat ken je misschien
zeker,
wel.
Ja.
Dat mensen steeds minder in Amerika samen gingen bowlen. Dat was dan een beetje de analogie.
Ja.
Van zijn ze nog wel ingebed in sociale netwerken.
Ja.
En is eenzaamheid en ook gezondheid, zingeving,
correleren
daar ook heel hoog.
En wat daar ook mee te maken heeft, is dat we steeds meer in een keuzemaatschappij beland zijn. Ook als je kijkt naar de biografieën van mensen, waar je vroeger meer de standaard biografie, dat eigenlijk als je geboren werd, kon je al een beetje vooruitdenken van wat zou er van dit kind worden? Waar zou die uitkomen?
Ja,
wat
voor
soort beroep en wat dan ook? Ja, blijft hij hier op het dorp of zo? Maar het is veel meer dat we uitgaan van een keuzebiografie. Alles ligt open en het kind mag het zelf kiezen en zelf weten. En sterker nog, het is niet alleen een kwestie van het kind mag het kiezen, maar het kind moet het ook kiezen.
Ja.
En dat is iets, en dat heeft dan ook wel weer te maken met dat vraagstuk rondom zingeving en hoe om te gaan met zingevingsvragen van jonge mensen anno nu. Dat we naar mijn idee, dat die keuzevrijheid veel meer keuzedruk is geworden. En dat we in onze samenleving vanuit alles mag en kies maar zelf, een beetje vergeten zijn dat mensen elkaar ook nodig hebben om richting te kunnen vinden in het leven. En dat kinderen en jongeren ook opvoeders nodig hebben die hen gidsen daarin of op een pad brengen.
Bijvoorbeeld, en dat het ook wel, dat er ook een bepaalde plek is waar je geboren bent en waar je misschien ook wel bij hoort. Waar je misschien ook wel verantwoordelijkheid voor kan nemen. Dat je, en nu, dat je zegt, je kan overal heen. Je kan over de hele wereld gaan studeren. Je kan elk vak kiezen. Maar als het dus ook niet lukt, ligt het ook aan jou.
Precies.
Je moet dan in de tweede al gaan nadenken over je profiel. Dat zijn allerlei vormen van druk. Je mag je eigen school kiezen. Als je een uur wil reizen, mag het ook.
Ja.
Oh ja, en dat is dus druk eigenlijk.
Dat is ontzettend die druk. Dus wat eerst als keuzevrijheid gepresenteerd werd, is keuze druk geworden en je legt de verantwoordelijkheid inderdaad bij het individu. En inderdaad wat jij zegt, de kans om te slagen. Maar ook als je niet slaagt, is het ook je eigen schuld. Want dan heb je niet goed gekozen, dan heb je niet goed opgelet, heb je zelf een verkeerde afslag genomen.
Ja.
En dat is iets heel anders dan wat we vroeger dan veel meer hadden, zonder dat ik zeg dat we moeten terug naar vroeger. Want daar geloof ik ook niet zo in.
Nee.
Ook omdat het simpelweg niet kan. Maar dan had je toch ook meer de inbedding in een gemeenschap, in een levensverhaal waarin je er simpel was en niet eerst van alles hoefde te zijn of te worden of zo. Ja.
Prachtig.
Ja.
Want zingeving is wel voor jou een ander thema dat is iets anders dan levensbeschouwing. Hè? Dat, in de zin van het hoort bij elkaar.
Hoort bij elkaar, want
kan je dat iets verder
levensbeschouwing toelichten? Gaat over de existentiële vragen van het leven. Het heeft te maken met waarom zijn wij er als mens? Waar komt het bestaan vandaan? Dus dat zijn echt de grote vragen. Maar ook, wat is het goede om te doen? Waar ga ik naartoe in het leven?
Ethiek,
is er iets na dit leven? De ethische kant ervan, de morele zaken daarvan. Dus, en ook de vraag van, wat is goed handelen? Wat is het goede om te doen? Dat hoort ook bij je levensbeschouwing. Dat geeft ook een richting aan je handelen, aan je leven.
Ja.
Maar daarnaast is ook, een levensbeschouwing kan functioneren als een bepaald verhaal waarin je jezelf kunt plaatsen. Wat ook dus maakt dat je je leven kunt begrijpen en betekenis kunt geven.
Ja.
En daar ligt dat dus ook inderdaad heel, heel dichtbij zingevingsvragen. Maar ik wil niet zo ver gaan door te zeggen dat alleen levensbeschouwing zingevingsvragen kan beantwoorden.
Nee.
Er zijn heel veel verschillende vormen wereldwijd die zin kunnen geven aan levens van mensen. Dus vrij recent een boek verschenen van Rens Bot van de Universiteit van Amsterdam.
Mm-hmm.
Even de titel kwijt, maar dat is eigenlijk een soort encyclopedie van het leven en waar zou je zin kunnen vinden? Hij heeft eigenlijk een soort studie gedaan van waar kan je wereldwijd zingevingsbronnen vinden?
Oh.
En het interessante is van hem in het boek dat hij wel zegt van levensbeschouwing, religie, is wel echt een hele pregnante. Dus dat komt wel heel duidelijk naar voren. Maar het is niet de enige. Dus dat,
er zijn meerdere bronnen.
Dat zou ik ook niet, precies.
Ja. Ik zal het boek even opzoeken. We komen straks vast wel op, dan plaats ik het even in de speaker notes.
Misschien kom ik er zo meteen ook wel weer. Oh ja, ik heb het alweer. Waarom ben ik hier? Een kleine wereldgeschiedenis van zingeving.
Ja.
Dus hij heeft hem een encyclopedie-achtige manier.
Maar dat zijn natuurlijk ook vragen die, dat is ook wel, dat herinner ik me ook toen ik jong was. Bijna de wereld van Sofie-achtige vragen.
Ja,
je bent, hier nou eenmaal. Heb je niet voor gekozen.
Nee,
en je moet het maar mee doen.
Nee.
Best wel van wow, en dat universum en zo. En dan moet ik naar school.
En wat ik nou zo interessant vond toen ik hem hoorde over dat boek, ook in een podcast was dat. Dat ik ook meteen dacht van, er werd daar gesproken over, dat je hoopt dat mensen dan naar de bibliotheek gaan en dan gaan kijken van welke vormen van zingeving zijn er en wat zou bij mij passen.
Ja.
Waarbij ik dan als pedagoog denk, goh, wat zou het mooi zijn als kinderen en jongeren dat ook al aangereikt krijgen in hun vormingsproces.
Ja.
Is het niet thuis, dan wellicht ook op school.
Ja, school heeft daar dus, wat jou betreft, zou daar ook een plek voor kunnen zijn?
Ja, zeker wel. Ja. En dat heeft ook te maken met nog weer een ander facet van waar komt levensbeschouwing de school binnen. Dat veel scholen ook vanuit hun geschiedenis een eigen levensbeschouwelijke identiteit hebben.
Ja. Ja.
Zeker in ons land. Nog steeds is 2/3 van het onderwijs bijzonder. Bijzonder in de zin van naast openbaar onderwijs.
Ja.
Dus je ziet dat ook heel veel scholen zo'n traditie hebben waarin een levensbeschouwing, een vaak specifieke vorm, een geloof,
zeker,
de school binnenkwam. Nou, het voorbeeld van de flanelplaat op de katholieke school staat natuurlijk illustratief bij.
Ja.
Maar ook in openbare scholen speelt levensbeschouwing dan natuurlijk een rol. Dus niet expliciet aan de voorkant van, we hebben één levensbeschouwing die dragend is voor alles wat we hier in de school doen. Maar wel daar ook via de mensen die zelf hun eigen levensbeschouwing inbrengen. Dus ja. Het is niet alleen...
Het komt altijd de school
in? Het komt altijd de school in, ja, dus op verschillende manieren.
Ja, en hoe zou de school wat jou betreft dan een plek kunnen zijn om over dit soort vragen na te denken? Wat moet je dan kunnen als docententeam? Mm-hmm. Heb je daar ideeën? Ja, dat is geen hele grote vraag. Nou,
ik denk dat het ook wel verschil... hebben het over basisschool of over voortgezet. En ik denk ook dat het wel weer anders is dan... in bijzonder onderwijs dan in openbaar onderwijs. Want het heeft ook te maken met verwachtingen die ouders hebben. Redenen voor ouders om een bepaalde school wel of niet te kiezen. Ja. Samenstelling van je leerlingpopulatie. Maar ik vind het ook vanuit pedagogisch geredeneerd heel belangrijk dat er in elk geval aandacht is voor de levensbeschouwelijke vragen en voor de zingevingsvragen van kinderen en jongeren. Dat ze daarin ook een stukje vorming meekrijgen. Ik denk dat vorming is voor mij een belangrijk onderdeel van scholing. Kennis is belangrijk, maar daarnaast ook vorming. En dat zou ik het liefst zo inclusief breed mogelijk zien. Dus ook inclusief die levensbeschouwelijke vorming. Ja, je hebt het zeker allebei nodig.
Dat zei je net ook heel mooi in het voorgesprek. Die kennis is nodig om eigenlijk te kijken naar je vorming. Dus het zijn zeker twee hele belangrijke routes die elkaar constant kruisen.
Ja,
en dus het nadenken over vorming en het ook bespreken van vragen die jongeren eigenlijk de school mee innemen.
Ja.
Dat zou dus een iets kunnen zijn waar je afhankelijk van het schooltype gesprekken over hebt. En ouders hebben natuurlijk bepaalde keuze. Ja, bij een katholieke school, bij een christelijke school, islamitische school, daar heb je ook ideeën over. Daar mag je ook voor kiezen. Ja. Dat is natuurlijk vrijheid van onderwijs.
Precies. En dat is ook vaak een van de mooie dingen als je op basis daarvan een gedeelde basis hebt. We weten allemaal dat het zijn van een gemeenschap een hele mooie basis biedt voor leren en ontwikkeling.
Ja.
Dus daar kan levensbeschouwing ook een onderdeel van zijn.
Maar hier heb ik nog wel een vervolgvraag op. Want dat punt van die gemeenschap, dat je zegt van, ik wil graag naar deze school, want dit is een katholieke school. Ik vind het belangrijk en ik kom uit die wijk. Mm-hmm, mm-hmm. Dat staat in mijn beleving, maar dat moet je misschien maar corrigeren, een beetje haaks op. Want daarmee zeg je eigenlijk ook, die school niet. Of dat idee niet. Ik vind dit belangrijk. Mm-hmm. Dus dat is niet zo inclusief. Je hebt het idee van, ik kies juist voor die groep. Daar zit ook iets heel moois eigenlijk in. En je hoopt natuurlijk dat die bolletjes van mensen elkaar dan ook kruisen en met elkaar verbinden. Mm-hmm. Maar er zit natuurlijk ook iets in van, je zondert je zekere zin af. Omdat je kiest voor een bepaalde groep mensen. En dat is voor mij ook heel menselijk.
Ja, op een bepaalde manier is dat niet te vermijden. In de zin van, een kind wordt geboren in een gezin en ouders staan op een bepaalde manier in het leven.
Ja, precies.
En dat bepaalt dan een stukje van die primaire opvoeding van een kind. En dat kan je ook niet wegnemen. Tenminste, ik zou hopen dat we dat nooit doen. Ik zou niet naar een wereld willen waar we kinderen direct bij hun ouders weghalen om te voorkomen dat ze anders gesocialiseerd zouden worden.
Nee, precies, dat zou dan de consequentie. Ja, maar dat is soms wel bij. Ja. Ik heb soms het gevoel bij dat hele inclusieve en samen gedacht die er nu zijn, in ieder geval in termen in het onderwijs.
Ja.
Ik denk, ja, maar dat gaat toch helemaal niet? Want het is juist de kracht dat je kiest voor iets wat contrast heeft. Daar zit ook de schoonheid, denk ik, in.
Ja, maar ik vind wel altijd dat het twee kanten opwerkt. Ik vind het ook legitiem als ouders zeggen van, we kiezen voor een school die bij ons past. En in feite doet iedereen dat ook. Ja. Ik heb ooit een onderzoek gedaan, waarom kiezen ouders in deze tijd voor een christelijke basisschool? En de titel van het onderzoek is geworden, Als het goed voelt. En daarna kwamen nog allerlei uitleggen om dat gevoel eigenlijk woorden te geven. Mm-hmm. Maar het begon eigenlijk met, zie ik mezelf hier bij het schoolplein staan? Ja, als jonge ouder. En zie ik mijn kinderen hier spelen en vrienden maken.
Ja.
En daarna komt, hoe komt het nou dat ik dat zo voel? En dan kunnen ze dan wel een verhaal bij vertellen. Maar het is ook iets intuïtiefs.
Ja.
En het heeft soms ook te maken met, herken je iets van vroeger?
Absoluut.
En heeft je de manier waarop met elkaar omgaat, bepaalde normen en waarden die impliciet expliciet een rol
bepaalde
spelen in
die
gemeenschap.
Ja, precies. Het heeft ook iets met traditie te maken. Van je voelt iets van, dat past bij hoe ik in het leven ben gekomen.
Ja. En dat is inderdaad heel menselijk. En je wilt ook als ouder voor een kind niks liever dan dat je kind zich op zijn gemak weet in de school.
Ja.
Dan kunnen we denken, een kind moet met alles en iedereen omgaan. Maar als je kind dan heel angstig in de hoek staat van, iedereen is zo vreemd en ik durf niet, dan is dat ook geen goede basis.
Nee.
En tegelijkertijd hoop je ook wel dat in de loop van dat opvoedingsproces, dat kinderen onder begeleiding gaan ontdekken, de wereld is nog groter. En die andere mensen hebben ook hun eigen gemeenschap die voor hen ook waardevol is. En hoe kunnen we verbinden? Of hoe kunnen we in elk geval met elkaar samenleven in plaats van elkaar tegenwerken?
Ja, dat zou een rol kunnen zijn van docenten om die wereld groter te maken. Om dat soort zingevingsvragen te bespreken.
Zeker, zeker.
En dus eigenlijk al die netwerken met elkaar te verbinden. Een beetje in Poetnams termen dan, van de bodem alone.
Maar op het merendeel van de scholen is die diversiteit enorm qua levensbeschouwing.
Ja.
Dus ook op de scholen die christelijk of katholiek zijn, of protestant of katholiek. Het merendeel van die scholen heeft een hele diverse leerlingpopulatie. En ook docenten die vanuit verschillende levensbeschouwelijke achtergronden komen.
Ja, ja dat herken ik ook. Want niet per se dat iedereen dan van naar dezelfde kerk gaat of hetzelfde gelooft.
Nee. Die soort scholen zijn er wel.
Die zijn er wel.
In de regel houden we zo'n beetje aan dat het maar 3 tot 5% van alle...
3 tot 5%?
Ja, het is echt maar heel klein. Dus dat is ook wel eens over die hele discussie van weg met artikel 23. Als er ergens op een school een keer gedoe is of zo. Ja. Dat mensen dan zeggen, ja, dat komt door de religie.
Vrijheid
en we moeten
onder.
Dan maar weg met die vrijheid van onderwijs en artikel 23 schrappen. De scholen die heel specifiek selecteren, zeg maar, wij zijn orthodox-christelijk en wij willen alleen orthodox-christelijke gezinnen op onze school. Wij zijn islamitisch en we willen alleen moslims op onze school. Ja. Dat is nou echt het hele kleine percentage scholen. Ja,
en
dan kunnen
ze afvragen, laat dat dan lekker bestaan, zou je kunnen zeggen, vanuit deze redenering.
Ja, en aan de andere kant is het wel heel belangrijk dat ook die kinderen leren dat ze onderdeel zijn van een brede samenleving.
Ja, dus klein en groot. Dat is
precies.
Zou je nou denken dat we hebben nu natuurlijk steeds meer economische druk in het onderwijs? Mm-hmm. Net exploreerde je dat al een beetje met die druk die de jongeren ook voelden. Misschien is economie ook wel een soort religie geworden. En zeker is in een opvatting die we zo dominant in het onderwijs zijn gaan plaatsen, dat we allemaal, dat die jongeren eigenlijk ook wel opwaarts, voorwaarts, beter, sneller moeten. Een soort leren als een soort economische activiteit.
Nou, daar valt veel over te zeggen. Want ik zit meteen te denken dat je hier Lans Bovenberg zou kunnen vragen over het economieonderwijs.
Hij heeft
vanuit zijn visie...
Allemaal luikjes open. Schrijf even op.
Vanuit zijn visie op economie heeft hij ook hele waardevolle inzichten over economieonderwijs, die ook echt inderdaad niet neutraal zijn. Want je kunt op een hele andere manier economie in het onderwijs aan de orde stellen dan dat we dat tegenwoordig doen.
Ja.
En op een ander niveau, inderdaad, je kunt op verschillende manieren naar onderwijs kijken. Je kunt met een economische bril naar onderwijs kijken. Dat is ook goed om te doen, want het is ook belangrijk. Je wilt ook niet dat kinderen en jongeren fantastische tijd op school hebben, maar daarna geen brood kunnen verdienen en in een land leven dat niet mee kan doen internationaal. Dus dat doet zeker mee, maar het zou niet het enige perspectief mogen zijn. En daarom ben ik ook zo blij met de naam van mijn leerstoel, van waaruit ik dus duidelijk kan maken dat levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief ook belangrijk zijn.
Ik heb ooit met Jozef Kessels een keer een filosofieboekje geschreven in de maand van de filosofie. Dat heette Denken in Organisaties. Dat ging ook grofweg over die economische druk die er op het denken zit in bedrijven. En Jozef zei toen een keer van, het lijkt wel alsof dat economisch denken het eigenlijk altijd wint. Van meer diepere vormen van zoeken en interactie en empathieachtige ideeën. En dat proberen we dan wat meer te verkennen.
Ja.
Dat speelt ook zeker in het bedrijfsleven.
Nou ja, als je in onderwijsland, als je er heel lelijk naar kijkt, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat onderwijs meer in dienst staat van BV Nederland dan van de vorming van kinderen en jongeren.
Ja.
En vanuit pedagogisch perspectief is dat heel kwalijk. Als je kinderen en jongeren niet ziet als individuele mensen met een eigen manier van in het leven staan en hun eigen rechten daar ook op. Ja, als dat ten koste gaat, of als dat in functie moet staan van wat zij economisch betekenen.
Ja.
Dat vind ik armoede.
Ja.
Ja.
Ja, en je maakt jongeren daarmee ook niet klaar voor de wereld. In zin van dan is dat vormingsaspect wordt ook heel oppervlakkig.
Nee, als je het heel strikt pakt, kijk je dan eigenlijk veel meer naar kinderen en jongeren alsof ze schakeltjes zijn in die fabriek.
Ja.
Waar je aan kan draaien en ze kan framen, zodat ze goed mee gaan doen in wat jij wil. Maar dan, als je dat extreem doordenkt, hebben we het in mijn beleving niet meer over mensen, maar eerder over machines. Hè. Dan wordt het woord leerfabriek is daar dan ook wel op van toepassing.
Ja, ja. Ja. En hoe heb jij nou voorbeelden van scholen, misschien in het VO, waarvan je zegt die zijn op een mooie manier bezig met levensbeschouwing? Die heb je misschien bestudeerd of die doen dingen die passen in deze tijd. Want de jongeren nemen dus allerlei vragen mee naar binnen.
Ja, ja.
En als docent moet je daar dus mee om kunnen gaan. Maar je hebt ook je examendoelen. Ja. En je hebt van alles en nog wat. Werkdruk. Ja. Wat zie jij?
Ik zie heel veel docenten heel veel mooie dingen doen. Dus in die zin ben ik heel positief. Ben ik positief.
Fijn.
Maar die docenten vinden het niet altijd makkelijk om die dingen te doen. En daar is winst te behalen. Dat zijn docenten die een beetje tegen de bierkaaien op toch die ruimte zoeken. En daar, omdat ze dat zelf zo belangrijk vinden, ja, ja, die ruimte toch pakken.
Dat zeggen ze ook.
Maar die dan wel, ja, in hun achterhoofd hebben van, oh, maar volgende week komt wel die toets. En wat ben ik nu aan het doen? Ik sta er helemaal achter wat ik nu doe, maar oh, die toets. Ja. En dat geeft wel heel veel druk ook aan die docenten.
Ja.
En dat zou ik mooi vinden als we dat ook met elkaar meer gaan erkennen. Dat dat stuk vorming er net zo goed bij hoort. Mm-hmm. En dat het ook niet ten koste hoeft te gaan van al het andere, wat ook belangrijk is in het onderwijs. Want soms kan je ook met een klein beetje aandacht of net even een kort gesprekje over iets, is het ook weer genoeg. Hè? Ik pleit ook helemaal niet dat je ellenlange sessies over hoe sta jij nou in het leven, lang, hoe denk je daar nou over of wat dan ook. Maar dat er plekken zijn en momenten in een week, in een jaar, wat terugkomt, plekken waar leerlingen heen kunnen gaan. Precies, ja. Dus je kunt met dagopeningen, vieringen,
ja,
maandbijeenkomsten, een week voor leerlingen die, ja, vrijwillig daarvoor opreizen. Zoals je ook op je werkweken, excursies, dan kan je, ja, zou je ook zoiets kunnen doen.
Ja, ook dingen maken, misschien ook weer creativiteit. Ik was vorige week toevallig bij de muziekvoorstelling van mijn oudste zoon, mm-hmm, in het theater hier in Zeist. En er waren ook de examenopdrachten voor kunstzinnige vormingen. Dat was allemaal muziek en dans. En dan zie je dus ook, dan voel je dat die jongeren hebben dus eigenlijk allerlei existentiële vragen.
Ja, absoluut.
Vaak zie je dat van puber ideeën loskomen, ja, van de familie. En dat uitzicht dan, ja, allemaal in die, ja, muziek en in, ja, die stukken. Dat is fantastisch.
En dat is natuurlijk ook heel goed te combineren met de vakken die je, ja, geeft. En er zijn er heel veel vakken waar dat mogelijk is, tot, ja, en met wiskunde aan toe. Daar kun je ruimte voor zingevingsvragen. En ook,
maar even, ja, in de wiskunde, ja, kan het inderdaad ook. Want ik zat te denken, ja, het zijn vaak toch een beetje de vakken die niet onder de streep meetellen. Hè? Zo wordt het ook wel vaak gezien. Mm-hmm. Maar jij zegt eigenlijk, hoeft het helemaal niet.
Vorming vindt overal plaats.
Ja, stop niet bij de natuurkunde lokaal, zeg maar.
Vorming vindt ook plaats. Hoe ga je om met moeilijkheden? Hoe ga je om met tegenstand? Nou, er zijn best veel leerlingen die tegenstand ervaren in de wiskundeles. Hoe begeleidt een leraar hen daarbij?
Ja.
Dat is ook vorming. En dat, ja, heeft ook te maken met wat geeft jou zin in het leven en wat doe je als dingen niet lukken?
Ja.
En ja, dan hangt het er ook wel van af. Hangt jouw leven ervan af als die wiskundeles niet lukt? Of lukt het jou ook om te relativeren? Je zegt, ja, nou, ik doe hartstikke goed mijn best en dat is waardevol om dat te doen. Maar als het niet lukt, mag ik er ook zijn.
Ja.
En dan kan ik,
ja,
kijken waar ik wel goed in ben of, ja, waar ik misschien beter in
soms
ben.
Soms haal je een keer onvoldoende en dan is het gewoon prima.
Ja.
En dan,
dus daar kan een docent ook in voorleven. Hè? Dus hoe reageer je op cijfers? Hoe maak je de cijfers,
zeker,
bekend aan je leerling? Hoe reageer je op de leerlingen die de krantjes te aflopen, of juist hoe reageer je op leerlingen die alles eruit trekken om maar tienen te scoren? Misschien moet je die een beetje afremmen, dat je zegt, nee jongen, er is meer in het leven.
Ja. Ja.
Dat is ook wat voor cultuur heerst er op school, ja, rondom presteren. Dat,
ja,
dat speelt, dat, ja, ja, dat heeft alles met levensbeschouwing, ja, te maken, want het gaat over je mens- en wereldbeeld. Ja.
Is levensbeschouwing in zekere zin dan het concept wat presteren kan balanceren, wat noodzakelijk is, denk jij, om, ja, kennis over te, mm-hmm, dragen, mm-hmm, ook onder de strepen voldoende te halen, een mooie hbo-opleiding, ja, te kiezen of door te gaan naar het mbo. En ook dit soort vragen. Het zijn twee,
ja,
dingen die...
Ik denk het wel. Ja, ik, ja, denk, ja, dat, ja, je juist ook vanuit je levensbeschouwing enorme drive kan hebben om, ja, te presteren te komen. Maar ook een heel mooi antwoord hebt als dat presteren om welke reden dan ook niet lukt. Of tijdelijk niet lukt of wat, ja, dan ook. Dat, ja, je daar niet, ja, dat je dan niet in de depressie hoeft weg, ja, te schieten. Omdat je weet dat er een dragende bodem is.
Ja. Ja.
Wat voor jou betekenis geeft aan dat leven. Ja.
Het is interessant, want op de heenweg hier naartoe zag ik een Boeddha-beeld in een tuin staan. Dat zei ik tegen je van, ik zie toch heel veel Boeddha-beelden in tuinen staan als ik ga wandelen. Er is wel degelijk een drive, heel veel meditatieoefeningen.
Ja.
Mensen zijn,
ja,
op zoek.
Ja, maar spiritualiteit in de brede zin is ook echt niet weg, inderdaad.
Is echt niet weg eigenlijk. Nee, misschien meer dan,
nee,
ooit. Misschien,
ja,
alle mensen hebben apps om... maar ja, eenzaamheid, ja, is wel weer een heel groot thema.
Eenzaamheid is groot, ja.
Het Boeddha-beeld. Jij zei iets heel leuks over, ja, het Boeddha-beeld. Dat moet je dan,
ja,
even zeggen.
Dat is eigenlijk wat ik moet laten vertellen. Dat het juist de bedoeling is om een Boeddha-beeld te krijgen van iemand.
Precies.
En dat is al een teken van verbinding natuurlijk.
Ja.
Van je bedenkt aan wie je dat zou willen geven.
Ja.
Maar heel veel mensen kopen toch een Boeddha-beeld voor zichzelf bij het tuincentrum. Dus daar zit eigenlijk dat individuele eigenlijk al in.
Ja.
Ja.
Dus het punt van zingeving, nadenken over je plekken op deze wereld, dat doe je eigenlijk met anderen. Dat zit ingebed in een netwerk van en dat is de tegenhanger tegen eenzaamheid, tegen... Hè, dus dat is heel belangrijk, maar dat zijn we misschien een beetje vergeten met al die...
We kunnen naar mijn idee ook niet mens zijn in ons eentje. We zijn sociale wezens, op elkaar aangewezen in de verbinding.
Ja. Ja.
Alleen als je kijkt hoe een mensenwezen geboren wordt. Vanaf het allereerste moment ben je afhankelijk van anderen. En dat verandert naarmate je ouder wordt. En als je nog weer ouder wordt, word je juist weer meer afhankelijk. Maar er zit altijd een relatie in tot anderen. Dus...
Misschien zijn we altijd wel afhankelijk van anderen.
Ja, dus ik denk, absoluut.
Alleen,
dat
ja,
denk ik.
Dat doen we heel stoer.
De mate waarop en de manier.
Wens, dit en dat.
Ja, maar dat is denk ik juist ook wel een van de vuilkolen van onze tijd. En ik denk eerder dat we te veel autonome wezens zijn geworden, waardoor we de verbinding kwijtgeraakt zijn.
Ja.
En juist ook inderdaad die leegte zo zijn ervaren.
Ja.
Zo ervaren nu. Ik vind het zelf heel treffend. Het valt mij op dat ik een aantal psychiaters, Esther van Venema, Dirk de Wachter, regelmatig over zingevingscrisis hoor spreken. En Esther van Venema heeft ook een heel schrijnende, in mijn ogen schrijnende, maar ik denk terechte diagnose geschreven in haar boek Het verlaten individu. We zijn op onszelf aangewezen, achtergebleven door alle moderniseringsprocessen, alle behoeften om onszelf vrij te kunnen uiten, los van alle banden waar we ooit onder leden.
Je hoeft nergens meer heen om iets te bestellen, om iets te kopen.
Alles kan, alles
online,
mag.
Alles mag ook.
Dat zou de ultieme vrijheid moeten zijn.
Maar we zijn eigenlijk juist helemaal niet meer vrij daarin.
Nee, nee. Ja. En dat is ook wel echt...
Maar het is natuurlijk super actueel als je het ook hebt over die digitalisering, die ook het onderwijs natuurlijk een grote rol speelt.
Zeker.
Nu met de telefoondiscussies.
Ja. Ja.
Die digitalisering, dat wordt dan, dat gaat ons werk en leven heel makkelijk maken.
Ja.
Heel veel makkelijker maken, maar dat valt misschien wel mee. Ja, doet wel wat, maar het heeft dus ook heeft ook een keerzijde, zeg je.
Zeker. En de andere kant is ook van, je denkt van, je kunt alles zelf kiezen wat je wil zien. Dus jij bent de baas, zou ik maar zeggen, over wat je kijkt en wat er tot je komt. Dat klinkt heel mooi in de zin van, je kunt autonoom kiezen.
Ja.
Maar we vergeten dat we in feite gewoon beheerst worden door alle algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen.
Ja.
Want dat wordt allemaal gemonitord en er zijn enorme databestanden.
Je krijgt te zien wat het meest handig is.
Dus je bent daar eigenlijk door beheerst nu.
Ja.
Ja.
En dat is dat andere punt waar we net ook even over hadden. Dat we nu ook denken dat idee van zelfsturing geven aan je leren, dat het ultieme hoge goed is.
Ja.
Maar dan kan je van afvragen, hoe samen is dat nou eigenlijk? Ja, je kan alleen mooie woorden, maar gepersonaliseerd leren, je eigen routes kiezen. Als je niet lukt, weer terug en switchen en dit. Ja, het maakt je ook heel erg, hoe zeg je dat? Verloren, dat je niet meer bent ingebed.
Ja,
doe me ook denken
precies.
Even een raar uitstapje, maar toch, die kantoortuinen bijvoorbeeld, of die leerpleinen.
Mm-hmm.
Het is leerlingen die rond gaan lopen, die nergens meer bij horen.
Ja.
Dat je overal kan gaan zitten.
Ja.
Ja, ik chargeer een beetje hoor, maar toch, het heeft ook iets heel geks natuurlijk. Je bent nergens, je kan zeggen, hoor bij dat schoolgebouw.
Ja.
Maar hoe fijn is dat je even met elkaar start. En dat je gewoon daar zit jij, daar hoor jij bij.
Klopt, ja.
Los dat het didactisch ook gewoon beter werkt.
Ja, dat denk ik zeker ook. Maar ook dat heeft dus iets te maken met, hoe kijk je aan tegen de mensen hier in de school? Wat hebben zij nodig? Welk beeld heb je van leven en samenleven?
Mm-hmm.
En dat hangt dus... Ja, voor mij alles samen met levensbeschouwing.
Super actueel, hè?
En dat is, vind ik dus heel belangrijk. Dus daarom doe ik dan ook hier weer graag dat pleidooi om daar bewust mee om te gaan. Van, hoe kijken we aan tegen leven en het leven wat we hier in de school hebben? Wat vinden we belangrijk daarin? En correspondeert wat we doen op school daar ook mee? Of als we er echt serieus bij stilstaan, maken we dan andere keuzes?
Hoe doe je hier nou onderzoek naar? Want je zei al iets over die biografieën van mensen die je begint, dat je mensen hun levensverhaal probeert te volgen. Maar dit lijkt me ook heel complex om te bestuderen. Kan je iets zeggen over je wetenschappelijke methodiek?
Ja.
Ben ik wel nieuwsgierig naar?
Ik heb de laatste jaren heel veel losse onderzoeken gedaan. Want dit onderwerp levensbeschouwing en religie kan je natuurlijk op allerlei manieren aanvliegen.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld in mijn jaren als postdoc onderzoek een onderzoek gedaan naar de plekken. Het was een Europees onderzoek. Fascinerende collega's in allerlei andere landen over de plek en rol van religie in het Europees onderwijs. En of we tot één manier zouden moeten of kunnen komen om religie in het onderwijs aan te bieden. Ja, dan ga je ook met leerlingen in gesprek en dan maak je een vragenlijst om zoveel mogelijk leerlingen uit die landen eens te laten nadenken van waar kom jij religie tegen in de klas, in de school? Wat vind je daarvan? Hoe helpt dat jou? En je gaat leerlingen interviewen en leerkrachten klasobservaties doen. Dus dat zijn manieren die we gebruiken.
Ja.
Een ander onderzoek wat ik hier toevallig voor me heb is godsdienst levensbeschouwing. Wat is dat voor een vak? Dus dan zijn we heel specifiek met die docenten in het voortgezet onderwijs voor het vak godsdienst levensbeschouwing aan de slag gegaan. Van hoe werkt dat vak op jouw school? Welke plek heeft het? Hoe zie je het richten de toekomst? Dus eigenlijk ook een beetje in beeld brengen van wat is de stand van zaken.
Ja.
Dus dat is één manier van onderzoek doen om kennis en informatie op te halen bij de mensen. Een andere manier van onderzoek die ik zelf steeds waardevoller begin te vinden en graag nog meer verder in wil, is meer langs de lijn van actieonderzoek. Dat je met mensen in de school rond vraagstukken die ook echt leven in de school samen mee aan de slag gaat.
Ja.
En daar zien we heel veel vragen rondom levensbeschouwelijke diversiteit. Van hoe ga je daar nou op een goede manier mee om? Een school heeft een bepaalde achtergrond. In dit geval werk ik dan veel met christelijke scholen. De leerlingpopulatie en het docententeam is heel divers.
Ja.
Zij merken dat het fricties oplevert. De makkelijkste manier is om het er maar niet over te hebben. Hè, dan komt zwijgcultuur. Dat is een begrip wat ook in veel van mijn onderzoeken ergens een rol speelt.
Toch wel. Ja.
Het niet over hebben. Er zit wat angst onder, soms ook een beetje een taboe. Ik had een leraar op een gegeven moment die zei, je kan makkelijker vertellen dat je naar een yogales bent geweest dan naar de kerk. Dat heeft ook wel iets met de religiestress in ons land te maken.
Religiestress?
Ja, religiestress, ja.
En dat is dan dat je niet durft te vertellen van...
Nou, eigenlijk dat die georganiseerde vormen van levensbeschouwing, die is echt meer ook naar religie gaan, die te maken hebben met naar de kerk gaan, naar de moskee gaan, bidden thuis, daar rituelen en praktijken bij hebben, dat toch minder geaccepteerd is.
Ja, ja, ja.
Omdat het ook minder bekend is. En dat is ook weer, vind ik zelf, een mooie reden om daar juist in onderwijs ook wel aandacht aan te besteden. Want het is er.
Ja.
Dus informeer kinderen ook van wat is het en wat betekent het voor anderen. En als het voor jezelf niet iets betekent, zorg dan wel dat je begrijpt wat een ander doet. En dat je er wellicht ook een beetje respect voor kan hebben.
Ook wel toch een heel belangrijk punt om met elkaar daarover over van gedachten te kunnen wisselen. Elkaar ook te accepteren voor wie een ieder is.
Ja, zeker.
En in elkaars schoenen te gaan kunnen stappen.
Ja, en het valt mij dan op als er veel... Er is natuurlijk veel te doen nu over het inclusief onderwijs, maar het gaat heel vaak over diversiteit in cognitie bijvoorbeeld. Of in met ADHD of autisme, op die manier ruimte voor iedereen maken in het onderwijs.
Ja. Gender is natuurlijk ook wel, gender ook wel is ook sommige echt scholen daar aandacht aan besteden.
Thema,
zijn wel belangrijke dingen natuurlijk.
Ja,
maar dit
precies,
is
maar iets... ik vind dan inderdaad ook mooi om ook voor die levensbeschouwelijke dimensie en de diversiteit die daar is, om ook te zoeken naar... inclusiviteit, dat er voor iedereen een plekje is in de school. Ja. Dat je niet je levensbeschouwing thuis hoeft te laten, want dat kan niet. Want je bent wie je bent en dat zit
dat
je eigen mens
en
wereldbeeld neem je gewoon mee, waar je ook bent. Dus dat ook, dat daar ook ruimte voor is in die school. Ja.
Er zit ook iets in van dat we soms de neiging hebben om elkaar dat je je eigen opvatting aan de ander gaat opleggen.
Mm-hmm.
En dat hebben natuurlijk met name ook mensen die sterk wetenschappelijk georiënteerd zijn, valt mij dan wel eens op, ook wel sterk als het gaat over religie. En dan dat je in een soort heel raar gesprek kan belanden, wat niet meer gaat over snap je eigenlijk waarom die ander op deze manier naar de wereld kijkt.
Volgens mij zit hier, en daar kan ik daarna nog wel iets over dat actieonderzoek vertellen. Volgens mij zit hier ook een deel van het probleem dat, wat je zei over beïnvloeding. Als het gaat over religie, zijn mensen heel snel bang dat het te heftig wordt voor kinderen. Of dat je gehersenspoeld wordt met iets. Of dat je heb het er maar niet over, want mijn kind moet die vrijheid hebben om het zelf te kunnen uitzoeken. Waar we het net ook over hadden, die keuzeruimte. Dus we willen vooral alles wat riekt naar indoctrinatie. En dat is ook wel een heel zwaar woord, maar dat hoort ook wel eens gebruikt worden. Daar willen we echt weg van blijven. Ja. En naar mijn idee zijn we eigenlijk... En soms terecht, hè, vanuit de uitwassen die daar ook echt wel zaten. En als je de verhalen uit de jaren 60 hoort of zo, dan denk je, dat moeten we ook... Snap ik dat mensen daar echt bang voor zijn en huiverig, ben ik zelf ook. Maar het risico is dat we uit angst voor die indoctrinatie naar het andere uiterste van het spectrum gaan. En dat is de verwaarlozing. Dus alles helemaal aan kinderen en jongeren overlaten. Zoek het zelf uit. Maar dat ga je ook niet doen met hoe zorg je op een goede manier voor je lichaam en hoe verzorg je je gebit. En daar begeleiden we kinderen ook mee, zodat ze het later op hun eigen manier zelfstandig kunnen doen. Dus,
als je dit soort waarden echt wil blijven zien en goed wil onderhouden, zou je het aandacht moeten geven.
Ja,
net zoals de democratie, net zoals kennis. Dat zijn dingen waar, dat vind ik eigenlijk wel heel interessant in dit gesprek. Dat komt de school binnen, dus denk erover na.
Ja.
Op een zorgvuldige en respectvolle manier. Maar je kan het niet loszien van de primaire functie van onderwijs. Want dit is ook een functie die onderwijs heeft.
Ja, zeker. Absoluut.
Ja. Ja. Gewoon interessant. En jij kan hier nog wel uren over praten. Misschien, je had het over actieonderzoek. Misschien kunnen we een keer kijken of we een soort podcast met leerlingen kunnen opnemen. Of jongeren,
ja, dat is hartstikke leuk
over
zijn.
Zo'n thema. Ja, ik weet niet of jij dat een keer, hè, dat we een soort kringgesprek. Ja. Ik heb het ooit een keer gedaan bij Free Support. Dat heette
Free Support. Ja.
Het ging over digitalisering en hoe je dan samen bent. En dat was echt heel erg interessant om met jongeren over te praten. Ja. Nou ja, misschien kan ik denk je voor strikken. Leuk. Ja. Is ook een vorm van actieonderzoek.
Zeker.
En je interviewt, je kijkt echt wat er gebeurt.
Ja.
En, maar het is natuurlijk ook als wetenschapper wel heel anders dan het klassieke meten. Maar goed, ik denk dat jouw onderzoek sowieso wel wat meer ruimte geeft voor dit type vormen van onderzoek doen.
Ja, dat is zeker inherent
wel. Misschien
jawel,
ook wel.
Jawel, ja.
Ja.
En je kunt natuurlijk ook de vragen stellen bij, uiteindelijk kom je ook een beetje op een wetenschapsfilosofisch gesprek van wat is kennis, wat is wetenschap?
Ja, ja.
Je hebt natuurlijk in het onderwijs heel veel nadruk op evidence-based onderwijs.
Ja.
En dan vraag ik altijd van, wat voor kennis hebben we het dan over?
Ja.
Hè? En waarom alleen die kennis? Ervaringskennis is ook kennis.
Ja.
Dus je kunt ook, het is maar net ook vanuit welk wetenschapsparadigma je naar de zaken kijkt.
Ja, absoluut.
En ik denk zelf, en dat komt ook een beetje vanuit mijn achtergrond, dat ik in de ontwikkelingspsychologie ben ik heel empirisch geschoold. Hè, dus heel ook statistiek. Ik heb uren SPSS gehad. Echt de helft van mijn studie bachelor zat ik achter in het computerlokaal.
SPSS,
precies. En dat heb ik tot en met mijn promotieonderzoek ook echt kunnen gebruiken. En tegelijkertijd, in het verdere van mijn academische loopbaan ook steeds meer die reflectie. Want data ga je nooit vertellen wat goed is om te doen.
Nee.
Hè, daar heb je veel meer de inzichten vanuit de geesteswetenschap en de filosofie voor nodig. En de reflectie met elkaar. En de beleving van mensen daar ook in. Dus daar ga je daar ga je geen statistiek op loslaten.
Nee,
dan ga je levensverhalen van mensen op tafel proberen
wat je
te krijgen.
Ja. Maar dat zou denk ik toch wel ook misschien nog wel een mooi punt om nog wat verder op in te zoomen, dat idee van wetenschappelijke, meerdere vormen van wetenschap proberen te beoefenen om vragen te verkennen. Het is ook soms een neiging om heel erg eenzijdig inderdaad te kijken, terwijl het juist interessant is om participatief onderzoek te doen, case-study onderzoek, antropologisch mee te kijken.
Precies. Dat vind ik echt het allermooiste, hè? Vanuit mijn leerstoel onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief. Er zijn heel veel perspectieven om naar onderwijs te kijken. En het liefst werk ik samen met mensen die dat op een andere manier doen, om samen zo'n volledig beeld te krijgen en diverse invalshoeken om dat onderwijs te kunnen ondersteunen. Want ik denk dat heel veel mensen daar, dat we daar ook hetzelfde doel hebben om van betekenis te zijn voor kinderen en jongeren, zodat het onderwijs zo goed mogelijk is om hen mee te geven wat ze in de wereld in hun leven nodig hebben.
Mooi, Gerdien. Nou, ik vond het ontzettend leuk om met je te praten over dit mooie thema en deze startvraag, mooie onderzoeksvraag. Ik zal zeker ook even de boeken en publicaties linken die je even zo naar voren bracht. Dus als je nu luistert, ga zeker even naar Speaker Notes. Bedankt, Gerdien, voor het leuke
gesprek.
Graag gedaan. Als je het leuk vindt om het gesprek te recenseren, dat kan, hè, via Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Dat helpt dan weer voor de zichtbaarheid van het kanaal. En je kan ook via chipcast.nl een vraag stellen via de voicemail. Ik ben van alle markten thuis. Tot de volgende keer. Gerdien, bedankt.
Graag gedaan.